Goedemiddag, we gaan beginnen met de voorzang. We beginnen met 596. Ik buig hem aan uw kribbe. 596. Ons volgende lied is 593. Daar is uit 's werelds duistere wolken. 593.
Is
Ons laatste lied van de voorzang is 551. Hoor de engelen zingen de Heer. 551. Goedemiddag allemaal heel hartelijk welkom. In het bijzonder dominee van de Hoek, welkom. We wensen je God zegen met het brengen van zijn woord. Alinde, dankjewel, hij ons wil begeleiden bij de zang. Een paar mededelingen. Volgende week zondag hoopt hij voor te gaan met broeder Renny Schoorstra. Ook daar werd u allemaal van harte voor uitgenodigd. Woensdagavond aanstaande om 8:00 hebben we weer de maandelijkse bidstond. Ook daarvoor bent u uitgenodigd. Op de boekentafel liggen formulieren. De een is voor een zangkoortje wat opgericht gaat worden voor de kerst. Als je daar dus je naam, adres in wil vullen, telefoonnummer wat erop staat, dan hoor je van Harry verder hoe verder. Misschien nog een beetje vroeg, maar al die jaarsavond hebben we een paar jaar over moeten slaan vanwege de corona. Maar die ga ik weer oppakken en al die jaarsavond een gezellige avond voor alleenstaanden. Ook daar ligt een brief voor, die kun je opgeven. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Bij de uitgang staat er een busreis, dan kun je uw gaven in doen. En na de dienst is er koffie of thee. De bloemen zijn voor Kenia Gerda Boot. Gaat ervan genieten. Ik wil je nog een tekst doorgeven. Jesaja 40, vers 31. Maar wie de Heere verwachtte, putte nieuwe kracht. Ze varen op met vleugelen als arenden. Ze lopen, maar worden niet moede. Ze wandelen, maar worden niet mat. Terwijl we dienst overdragen gaan we zingen 595a, het eerste vers voor de begroeting en het tweede na. En die mogelijk staande, en ik wens u gezegende dienst. 595a.
Hij richt ons in ons hart op God, die in ons midden wil zijn, die in de tempel van ons hart wil wonen en daar ook zijn stem wil laten klinken, ook vanmiddag. Laten we stil worden voor de Heere God. Ontzaam zijn deze middag is in de naam van de Heere, Heere. Hij is het die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouwen houdt tot in de eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Daarom genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de opgestaande Heer, in de troostvolle en krachtige werking met zijn Heilige Geest. Amen. We zingen vers 2. Hele goedemiddag allemaal. Fijn om weer in jullie midden te zijn, om vanmiddag ook hier het woord van God te mogen delen. In deze tijd, het is alweer donker, zeggen we dan, de tijd van Advent, waarin we leven naar het kerstfeest toe. Maar waar je altijd moet afvragen in zo'n tijd als deze, waar leeft men nou naartoe? Van de week had ik een gesprek met iemand die zei ook van, kerstfeest, dat is het moment dat ik eindelijk kan uitrusten van al die voorbereidingen. Van alle dingen die gebeurd zijn. En ik denk, kerstfeest dit jaar, de liederen waar we over zingen, mag toch hopelijk ook het feest zijn van het licht wat Christus ontsteekt in onze harten. En ik hoop en bid altijd weer dat ook dit jaar, en als het dan weer nu met iedereen bij elkaar kan, dat het ook een feest mag zijn van hoop waar deze wereld op wacht. Want daar zingen we over. Dat we ook wat we net hebben gezongen in dat prachtige lied, op u mijn heiland blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn. We geloven dat de wereld op zoek is naar heel veel antwoorden. En dat we juist in deze tijd ook zien dat heel veel mensen vragen hebben. En dat dingen niet altijd zomaar de oplossing zijn als geld, goed en materie. En dan hoop ik, bid ik altijd maar weer, dat juist ook in heel veel kerken het evangelie mag klinken. Dat we mensen niet gaan pleasen met mooie praatjes, met gladde taal. En dat is precies een beetje ook waar het vandaag over gaat als we verder gaan met de preekserie die ik een tijdje geleden al bij jullie begonnen ben, in de openbaring 2 en 3, waar we de brieven aan de gemeenten doornemen. En ik ontdek iedere keer weer, en ik ben nu 16 jaar voorganger, en iedere keer en in iedere gemeente probeer ik ook deze brieven, nou ja, als het ware te vertalen ook naar vandaag. En ontdek je hoe rijk, hoe krachtig deze woorden ook zijn voor de gemeente van vandaag. Dat zullen we vandaag ook gaan merken als we straks gaan lezen uit de brief van de Heer Jezus zelf aan de gemeente in Sardes. Een gemeente waarop het oog niet zoveel aan de hand lijkt. Maar wie dieper leest, ziet meer. En ontdekt een boodschap ook voor vandaag. Daar wil ik straks met jullie ook over gaan nadenken. En denk ook heel passend, misschien juist in deze adventtijd, maar ook wel in hoe wij kerk willen zijn in Nederland. Dat doen we niet uit onszelf, maar mogen doen in de kracht van de Heer. En daarom laten we samen gaan bidden en ook zijn aangezicht zoeken. Heer Jezus, u bent de Heer van onze gemeente. U bent de Heer van ons hart. En u belijden wij, Heer, als de waarachtige Zoon van God. Die gezond is naar deze wereld om ons vrij te kopen van een eeuwige verdoemenis. Van het verloren gaan. Het was uw liefde voor ons. Wat u gedreven heeft om mens te worden onder ons. Om in de gestalte van een dienstknecht de hemelse heerlijkheid te verlaten. Om slaaf te worden onder ons en om te sterven aan het kruis. Om het oordeel weg te nemen. Vader, nooit zullen we stoppen u daarvoor te loven en te prijzen. Want als we in het boek Openbaring al lezen dat de 10.000 engelen en de wezens en dieren rondom uw troon u toezingen, heilig, heilig, heilig bent u, Heere. Want u hebt gekocht uit de volken, stammen, talen en naties met uw bloed, mensen, zielen. Dank u wel, Heere, dat we door genade alleen en door het geloof mogen weten dat u dit voor ons gedaan hebt. Dat het nooit een vanzelfsprekendheid zal worden. Een eigen verdienste of wat dan ook maar. Het is genade. En Vader, als we nadenken over de ellendige en zondige staat waarin we allen verkeerd hebben. Heere, dan kunnen we alleen maar dankbaar zijn voor die genade die u in ons betoond heeft. En Vader, ligt in ons hart ook een diepe verlangen om die genade, die liefde nader te leren kennen. Heere, want als we door de Heilige Geest uw schriften mogen openen en lezen en doorgronden, dan ontdekken we dat het vanaf het allereerste begin al uw plan is geweest om de wereld, uw kinderen, weer te verzoenen met uzelf. Toen u zei tegen de vrouw en de eerste man, Adam en Eva, dat de kop van de slang vermorzeld zal worden door het nageslacht. Heere, dank u dat u altijd trouw bent geweest. En dat eeuw na eeuw uw trouw is bewezen aan uw volk Israël. En dat volk Israël nog steeds mag bouwen op uw trouw en op uw woorden. Maar ook wij als de gemeente, die trouw mogen bevestigd zien, van Adam tot heden. Dank u wel, Heere God, dat als wij mogen vertrouwen op die belofte, dan brengt dat ook de hoop met ons mee. De hoop dat u niet loslaat dat u ooit begonnen bent. Vader, als we om ons heen kijken, dan zien we zoveel duisternis. Dan bloedt de wereld uit zoveel wonden tegelijk. Hier en daar oorlog, daar hongersnood, natuurgeweld. We zien de tekenen van de tijd voor onze ogen in vervulling gegaan. Heere, en dan heeft u die tekenen gegeven van waakzaamheid en opmerkzaamheid om uw komst, Heere, nader dichterbij te zien komen. Heere, we verlangen naar die komst. Heer, want dan zullen de dingen worden, Heer, zoals u ze bedoeld heeft. Dan zal worden, Heere, de beloften die u gegeven heeft aan de profeten. Heere, dan mogen we zien wat uw werkelijke bedoeling is. En tot die tijd, Heere, dan bidden we, hou ons rein en stralend. Hou ons waakzaam, Heere, zodat we uw komst ook verwachten. En in ons leven, Heer, leven met die verwachting dat als u komt, Heer, dat u ons in de juiste vorm aan zult treffen. Wakend, stralend, verwachtend. Heer, we bidden u voor jong en oud, zoals we hier zitten vanmiddag. Voor wat we met ons meedragen in ons leven. Heer, we willen bidden voor hen die ziek zijn. Die dagelijks moeite en strijd kennen in lichaam en geest. We bidden, Heer, voor onze jongeren die in een tijd leven waarin het heel moeilijk is om vast te houden aan uw geboden. Heer, waar ze soms de enkeling zijn, de uitzondering. Vader, ik bid dat uw Heilige Geest ook jonge mensen aanraakt om uw roepstem te verstaan, hun levens aan de Heer Jezus te geven, omdat u hen uitnodigt, dat ze gesterkt zullen zijn. Heer, staande in de kracht van de Heilige Geest tegen al die pijlen van Satan. Heer, het is geen makkelijke tijd voor jonge mensen. En toch, Heere, voegt u telkens weer toe. En toch, Heere, laat u zien wat u kunt doen in uw wonderbaarlijke kracht. Heer, we bidden ook voor de oudere generatie, waarvan de velen zo dicht bij de dood staan, maar u nog niet kennen. O Heere, wilt u ook daar uw genade laten zien. Ook in al die verzorgingshuizen. Waar mensen denken dat het allemaal wel goed zou komen. Maar niet de levende God kennen. Niet de Heer Jezus persoonlijk in hun hart hebben. O Vader, laat ons ook daarover ontfermen. Heren, wij bidden u, Heer, voor hen die in stilte lijden. Heer, hen die problemen hebben in relaties, in huwelijken. Hen die problemen hebben met het leven soms niet meer zien zitten. We bidden ook voor onze overheden en allen die aangesteld zijn op plekken van verantwoordelijkheid. Of het nu het verzorgingshuis is, ziekenhuizen, scholen, de overheid. Heren, mag de dingen gebeuren naar uw wil. Heren, zo bidden we ook voor ons als we hier zitten vanmiddag. Als we gaan luisteren naar uw woord. Als we dat woord openen, wilt u het bedouwen met uw Heilige Geest. Zodat uw woorden uitgelegd worden in ons hart. Heren, dat het uw stem is die we vandaag ook mogen verstaan. Tot eer van uw heilige naam. Heer, tot opbouw van de gemeente. En tot uitbreiding van uw koninkrijk. Vader, we leggen onszelf neer. En al onze kronen. En alles wat onszelf de eer geeft. We willen het afleggen. Opdat vanmiddag de Heer Jezus zelf gezien en geproefd zal worden. Opdat u alle lof, eer en dankzegging krijgt. Gelijk in de hemel. Halleluja, wij prijzen uw heilige naam. Amen. Broeders en zusters, voordat we zo meteen ook gaan lezen, zingen we nog een lied met elkaar. En dat is lied 602. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? En dan zingen we vers 1, vers 3 en vers 4. Dus 1, 3 en 4 van lied 602. Zoals ik daar straks al zei, we gaan met elkaar lezen uit het boek Openbaring, hoofdstuk 3. En dan vers 1 tot en met 6. Dat is de vijfde brief. De vijfde brief aan de gemeente van Sardes. Vijfde brief aan Sardes. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft. En de zeven sterren. Ik ken uw werken. En weet dat u de naam heeft dat u leeft. Maar u bent dood. Wees waakzaam. En versterk het overige dat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord. En houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat ze het waard zijn. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oor heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover de schriftlezing. Broeders en zusters, er was eens een soldaat. En deze soldaat was gewond geraakt in een grote strijd. Zoals bij soldaten gaat, was hem verteld dat hij naar een militair hospitaal moest gaan om zich daar te laten behandelen. En zo gezegd, zo gedaan, deze soldaat kwam bij een heel groot militair hospitaal. Twee grote, indrukwekkende deuren, waar twee borden bij stonden geschreven. Op de ene deur stond voor lichtgewonden. En op de andere deur stond voor zwaar gewonden. Het bleek bij hem wel mee te vallen, dus hij besloot om binnen te gaan bij het bordje voor de lichtgewonden. En eenmaal achter de deur kwam hij in een ruimte terecht. En daar was gratis koffie. En er stonden grote dienbladen met cake en ontbijtkoek, die werkelijk heerlijk waren. Daarna liep hij door een lange gang heen. Een enorme lange gang. En aan het eind stonden daar weer twee deuren. Op de ene deur stond voor officieren. En op de andere voor niet-officieren. De soldaat ging door de tweede deur voor niet-officieren en kwam terecht in een prachtige hal. En in die hal, zoals je dat wel eens kent, er stonden enorme schilderijen van mannen en vrouwen van postuur, van mensen van statuur, van mensen die hun al hun grote daden gedaan hadden. Portretten van artsen uit het verleden en de oprichters van het grote ziekenhuis. De man liep al kijkend door die grote hal heen. En helemaal aan het eind stonden weer twee deuren. Op de ene deur stond voor partijleden. En de andere deur stond voor niet-partijleden. De soldaat had geen idee waar hij het over had. En waar het over ging, dus liep hij maar door de deur voor niet-partijleden. En toen hij de tweede deur had geopend, stond hij opeens op straat. Toen de soldaat thuis kwam, vroeg zijn moeder, en hoe ging het in het ziekenhuis? Nou moeder, zei de soldaat, om je de waarheid te vertellen, de mensen daar konden niets voor mij betekenen, maar je had het gebouw moeten zien, de structuur en de koffie was lekker en alles wat erbij was, geweldig. En moeder zweeg. Waarom vertel ik u dit verhaal? Dit heeft alles te maken met een voorbeeld hoe de kerk van Sardis misschien vandaag de dag een beetje in ons begrip zou kunnen komen. Dit verhaaltje zou zich afgespeeld kunnen hebben, maar niet in een militair hospitaal, maar in een kerk. En deze vorm van kerk zijn komen we vandaag nog wel eens tegen. Alles tot in de puntjes geregeld. Je komt binnen en alles is bling bling, alles is mooi. Koffie, parkeerwachten, alles is geregeld, alles is in orde. En het is mooi, en het voelt fijn, en het is goed, en het is prachtig. En we hebben een kick gehad van de geweldige muziek. En werkelijk, de atmosfeer was grandioos. En aan het eind van de dienst had je veel beleefd, maar weinig meegekregen. De kerk van Sardis was zo'n kerk. Als we zo meteen de tekst ook gaan zien, dan proeven we het. Maar je proeft wat meer. Want Sardis was een militaire plek. Een strategisch gelegen plaats op een hooggelegen heuvel in het huidige West-Turkije. Strategisch perfect. Het was ook bekend, behalve van een verzamelplek van veel militairen, vanwege de gigantische kledingindustrie. Je proeft het ook in dit gedeelte als het strakjes in het tweede deel gaat over witte kleren. Die witte kleren, die waren beroemd. Vooral de Romeinse mensen waren gewend om in soort witte tunieken te lopen. En hoe witter, hoe beter. En hoe stralender, hoe prachtiger. En juist Sardis stond bekend om een rijke, weelderige textielindustrie. Soldaten en industrie. En de gemeente op die plek in Sardis deed het prima. Het bijzondere van deze gemeente, op het eerste manier, als je daar binnenkomt, was het een plezierige gemeente. Als we kijken naar de andere brieven die we gehad hebben, Smyrna, Efeze, Thyatira. De gemeente van Sardis had geen externe vijanden. Zoals Smyrna en Pergamum, waar continu dreiging van buitenaf was. Ze hadden ook geen interne vijanden. In de vorm van valse leraars of profeten die immoraliteit bevorderden, zoals Pergamum en Thyatira. Nee, hier lag het probleem niet buiten de gemeente, het was niet bij een valse leraar, zij zelf waren het probleem. De kerk van Sardis was het probleem, want de gelovigen in Sardis wilden wel kerk zijn, maar met name bezig zijn met leuke dingen. Leuke dingen organiseren, entertainment als het ware, sociaal-maatschappelijke activiteiten die aan zich niet zoveel problemen opleverden. Die aan zich niet verkeerd zijn om een keer iets leuks te doen met elkaar. Geen kwade, verkeerde dingen als je het op zichzelf zou bekijken. Maar de Heere Jezus zelf werd er niets meer in betrokken. De eerste roeping en de missie om de Heere Jezus te verheerlijken in het midden van de gemeente ebde langzaam weg. Ze vonden zichzelf een goede en een actieve gemeente. Er gebeurde veel en waarschijnlijk stonden ze ook redelijk goed bekend, omdat ze ook in de stad van Sardis veel dingen deden. Dus het zal wel goed zijn. De mensen waren blij met de gemeente, zowel intern als extern. Maar als we nu eens kijken naar wat de Heer Jezus schrijft. Als hij schrijft vanuit Openbaring 1, als de Heer van de gemeente. En altijd staan deze brieven in het licht van wie de Heer Jezus zelf zichzelf presenteert. Als de Heer die tussen de kandelaren wandelt. Die de zeven geesten en de zeven sterren in zijn hand heeft. Het teken dat hij Heer is van de gemeente. Jezus is hier aan het woord. En het is een vertroosting, heb ik u vorige keer ook verteld, voor Johannes. Als hij gevangen zit op Patmos. Hij was de presbyteros, de overzicht, de opziener van de gemeente. Hij was degene die altijd tussen de gemeente wandelde, als het ware. Die zo in een cirkel rondom Efeze ligt. Het is een vertroosting voor hem om te ontdekken, als hij gevangen zit op dat eiland, dat Jezus tot hem en tot de gemeente spreekt. Maar als jij gevangen zit, Johannes, ben ik het. Ik houd de gemeente vast. Mijn geest doorbreekt alle grenzen die door mensen zijn gemaakt. Mijn woorden. Ik wandel zelf tussen de kandelaren. Het beeld van de gemeente. De ware opziener is hier Christus zelf. En dan spreekt ook Jezus tot die gemeente en zegt: ik ken uw werken, Dit zegt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren houdt. Ik ken uw werken. En dan komt het hoge, harde woord eruit. En ik weet dat u de naam hebt dat u leeft. Maar u bent dood. En hier kom je tot dat punt. De naam hebben dat je leeft, maar in werkelijkheid dood zijn. Hier zit die harde conclusie. Dat als je de kerk van Sardes binnen was gelopen, dan had je niet een vervelend gevoel gehad. Dan had het misschien wel bomvol kunnen zitten, als we het even naar vandaag zouden trekken. Dan had het groot en theatraal misschien geweest. Maar stond Jezus misschien buiten de deur? Omdat het in Sardes meer ging over henzelf dan over de Heer Jezus zelf. Een doodse bedoeling. Het bracht geen leven meer voort. De naam hebben dat je leeft, maar u bent dood. Als we goed naar de tekst kijken, dan proeven we dat deze gemeente vroeger anders is geweest. Vroeger was het een bloeiende gemeente met diep geloof en radicale gelovigen. Nu niet meer. Er is nog een overig, zegt vers 2. Er zijn nog enkele personen, zegt vers 4, die hun kleren niet bevlekt hebben. Zo ernstig wordt het hier al doorgetrokken. Als kleren die bevlekt zijn door dingen die niet van Jezus zijn. De gemeente dacht levend te zijn. Kun je je voorstellen wat er gebeurde? Toen deze brieven uiteindelijk ook bij de gemeente aankwamen. En al die brieven van al die gemeenten ook voorgelezen werden. En je zag ze misschien al zitten. Nou, hè, een brief van de apostel Johannes in de naam van de Heer Jezus geschreven. Dat zal vast wel goed komen. Want wij hebben het voor elkaar. Wij zitten misschien met alle dingen die wij voor elkaar hebben. En dan krijgen ze dit te horen. Het zal een schokgolf gebracht hebben in de gemeente van Sardes. Verbaasd, verschrikt. Maar Heer Jezus, kijk eens wat we allemaal niet gedaan hebben. En daar zit het punt. Kijk eens wat we allemaal doen. Kijk eens wat we hebben allemaal opgebouwd. Maar er klinkt hier één woordje. We. En ik. Kijk eens wat wij allemaal doen. Kijk eens wat ik allemaal kan. Kijk eens wat wij in de organisatie allemaal bij elkaar hebben gezet. En daar gaat het diepste wezen zijn van gemeente zijn. Niet wat wij kunnen opbouwen, maar wat Jezus doet. Hij bouwt zijn kerk. Hij zendt zijn geest. Hij is de sleutel. Hij geeft leven. En hij neemt leven. U bent dood, wordt hier gezegd. U bent dood. Vier woorden met een harde conclusie. Wat is het probleem? In vers 2 zien we het probleem ontstaan. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. We proeven twee dingen. Een slapende gemeente. Want dat is het tegenovergestelde van waakzaam zijn. Ze vonden alles prima. En wat is dat slapende? Nou, niet dat wij snel denken bij slapend, in de zin van een ingedutte bedoeling. Maar slapend in de zin dat men niet meer doorheeft wat er werkelijk gaande is. Dat men het wel prima vindt, een bepaalde sleur, een bepaalde gemakzucht, die niet alleen op gemeenteniveau kan plaatsvinden, maar ook in ons hart kan plaatsvinden. Ik vind het allemaal wel prima zo. En een dreiging tot sterven. Versterk en wees waakzaam. Versterken heeft hier in de context van bijna voedselarmoede. He, als je zo verzwakt bent dat je geen gezond voedsel meer krijgt, dan moet er versterkt worden. Deze conclusie wordt hier getrokken. Wees waakzaam als slapende gemeente en versterk voor een voedselarme gemeente. Er was nog een kleine groep over die nog een bepaald leven had, beschrijft vers 4. Maar ook zij dreigen uit te sterven. Lees misschien weg te lopen. Lees misschien geen voeding meer te krijgen. En de gemeenteleiding krijgt hier de opdracht over hen te waken en te versterken. Ik heb uw werken niet vol bevonden. En het vol bevinden van God is dat niet dat er geen werken waren, want deze gemeente had activiteit genoeg. Bruisend gemeenteleven. Maar vol wil zeggen dat die werken vol zijn van Christus zelf. Dat ze vrucht zouden dragen. Dat ze uitwerking zouden hebben. Dat zichtbaar zou worden. Dat niet wij de dingen doen, maar dat God aan het werk is. Eigenlijk een gemeente die het applaus van God zou willen hebben. Heere God, wat hebben we het toch goed gedaan? Ik moet dan een beetje denken aan die tekst die de Heer Jezus zelf ook zegt. Niet iedereen die mij Heere, Heere noemt, zal het koninkrijk der hemelen beërven. Maar wat daaraan vooraf gaat is, maar Heere, we hebben zieken genezen, we hebben demonen uitgedreven, we hebben allemaal dingen gedaan. Wij. Het liefst zonder God. Het liefst zonder een open Bijbel. Het liefst zodanig dat wij de eer konden krijgen, zodat wij succesvol zijn. Waakzaam, omdat men ten diepste slapende was. Slapende, een slapende gemeente in die zin dat men niet meer waakzaam was voor wat er kon gebeuren. Want hier bij zo'n type gemeente ligt het op de loer dat buitenstaanders wel degelijk makkelijk kunnen binnenkomen. Dat het niet opgevalt wanneer iemand met een smile de meest grote onzin kan vertellen. En dat de gemeente niet meer reageert omdat ze niet meer weten om wie het werkelijk draait. En het leuke is, maar het bijzondere. We hebben gezien in de eerdere brieven dat er altijd een relatie ligt met de geschiedenis van de stad. Ook in dit gedeelte. Sardis, kun je nazoeken bij Wikipedia en al dat soort dingen. Als je de geschiedenis van Sardis gaat onderzoeken, dan is de identiteit van Sardis gelijk aan deze gemeente. Sardis is namelijk een paar keer gevallen. Gevallen voor vijandige volken. Weet je waarom? Door slapende wachters op de muren. Letterlijk, gewoon in de letterlijke zin. Doordat men dacht, ja maar ons overkomt niks. Wij hebben de dingen goed voor elkaar, we hebben een muurtje eromheen staan, we hebben een poort en we hebben het goed geregeld. En tot twee keer toe in de geschiedenis van Sardes, hebben er gewoon een paar wachters liggen snurken op die muren. En die dachten, ja maar ons kan nog niks gebeuren. Ja, dat dorp daarnaast natuurlijk wel. En daar ook, maar wij niet. En tot twee keer toe is Sardes overvallen. Door een gebrek aan waakzaamheid. Door zwakke plekken in de muur. En niet sterk genoeg als de strijd zich aandient. Notabene de stad van de god Sibylle. De god van de bescherming in gevaren van oorlog. Want die tempel stond in de stad. De stad kende de god Sibylle. Oké. Een duidelijke verwijzing. Maar nu de vraag, wat wil de Heer Jezus nu aan de gemeenten duidelijk maken? Want vers 6 zegt, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten te zeggen heeft. Dus de vraag is ook, wat heeft de geest van God vandaag tot ons te zeggen hier? Lopen wij niet soms zelf het gevaar een Sardes-gelovige te zijn? En daar hoef je geen buitenstander voor te zijn. Maar dat loopt juist het gevaar wanneer je opgegroeid bent in de kerk. Wanneer je juist iedere zondag trouw gaat. Wanneer je de Bijbel met de paplepel ingegoten hebt gekregen. En God zij dank daarvoor, want je bent een gezegend mens als je een christelijke opvoeding hebt gehad. Maar er zit ook een gevaar in dat de tred en de christelijke gewoonten zo gewoon zijn geworden, dat je niet meer bij nadenkt dat het bijzonder is dat je de Heer Jezus kent. Dat je niet meer weet hoe bijzonder het is dat je gered bent van het oordeel van de Allerhoogste God. Dat je gekocht en betaald bent. Dat geloven wordt dat je denkt dat je binnen bent. Dat je denkt dat je leeft. Dat je denkt dat het allemaal in orde is. Want de Heere God zal wel blij met jou zijn. Zodra je dat gaat denken, moet je waakzaam zijn en moet je op gaan passen. En christenen hebben soms wel de neiging om zo naar zichzelf te kijken. Zeggen, Heere God, maar u bent toch blij met mij? U moet het toch fantastisch vinden dat ik 1 keer naar de kerk ga. En moet u mijn bankrekening eens kijken, hoeveel goede doelen. Kijk eens naar al die andere mensen. Kijk eens. En weet je wie ik dan moet denken? Aan iemand waarvan de Heer Jezus zei. De fariseer en de tollenaar. En de fariseer die zegt iets heel duidends wat hier heel goed bij past. Als beide bij de trappen staan van de tempel, dan kijkt de fariseer naar links en naar rechts en dan ziet hij daar die tollenaar staan. En dan zegt hij tegen God, o God, ik dank u dat ik niet ben zoals overspeligen, overmoordenaars. En dan gaat hij even door, en zoals die tollenaar. Heer, want ik geef mijn gaves. En ik ga dat zo vaak naar de tempel. Ik breng mijn offers. En dan staat er heel mooi in de HSV. En hij dacht bij zichzelf. Hij is zelf het moreel kompas geworden. Hij dacht bij zichzelf. Dit is wat we in onze cultuur ook zoveel zien. Als iemand zelf bij zichzelf denkt, ja, maar ik kom wel in de hemel. Ik ben toch een goed mens. Joh, kijk eens naar Poetin, kijk eens naar die, kijk eens naar daar. Het is toch goed met mij? En heel veel mensen bedenken bij zichzelf, ja, maar als ik toch nadenk, God zal waarschijnlijk met een grote glimlach in de hemel naar mij kijken. En zo rollen ze met een ingebeelde hemel de hel in. Omdat het diepste wezen, het diepste verstaan van het evangelie gemist wordt. Want als we bij diezelfde gelijkenis van de Heer Jezus blijven, in Lucas 19 staat hij geloof ik, dan komt die tollenaar. Nogmaals, die fariseer die dacht bij zichzelf. Maar wat rechtvaardigde de tollenaar? Niet dat hij zo goed was hoor. Het was een crimineel. Hij was corrupt. Laten we hem niet mooier maken en ophemelen wat hij is. Een slecht mens met heel wat op zijn kerfstok. Maar wat hij deed, is hij keek niet naar de tempel. Hij dacht aan God en hij had denkbeelden God voor ogen. En bedacht bij zichzelf, als ik mijzelf in het licht van God stel, kan ik maar 1 ding zeggen. Heere, wees mij zondaar genadig. En wat is het verschil? De fariseer dacht bij zichzelf. En de tollenaar dacht aan God. En dat is het verschil. En dat heeft alles te maken met wat hier in Openbaring 3 gebeurt. Een kerk die bij zichzelf denkt, het is wel oké. En laat ik hem scherper maken. Gelovigen, wat is een kerk? Gelovige mensen die denken het zit al goed met mij. Die voorbij gaan aan wat hen gered heeft. Die voorbij gaan aan het feit dat ze met kostbaar bloed gekocht en betaald zijn. Aan mensen die denken God moet blij met mij zijn in plaats van ik moet blij zijn met God. En waar dat zichtbaar wordt in het volgende vers. Als het staat in vers 3. Dan staat daar. 4 belangrijke werkwoorden. Bedenk, houd vast, bekeer en wees waakzaam. Je zou ze bijna even moeten onderstrepen. 4 werkwoorden waarin de Heer Jezus nu tegen de gemeente zegt, dit is wat ik je nu als recept geef voor de ziekte die heerst in jullie gemeente. En misschien zit je nu in het geheel te denken van de gemeente, maar probeer hem ook maar eens op jezelf toe te passen. Als jij denkt te makkelijk, en dat gevaar loop ik ook, net zo goed. Door dagelijks maar bezig te zijn en altijd, ik mag fulltime in de dienst van de Heer staan en alle dingen. Je loopt het gevaar dat wij dominees het wel weten en alle dingen. Nee, we zijn net zo goed afhankelijk van de genade van de Heer Jezus. Ik ben niet meer of minder dan jullie en jullie niet meer dan mij. Maar hier staat het recept. Allereerst dat ene zinnetje, laat die heel goed tot je doordringen. Want dit is het antwoord tot revitaliteit. Bedenk, en dan leven hoe het, en het is het evangelie, hoe u het evangelie hebt ontvangen en gehoord. Bedenk eens. En misschien moet je zelf nu eens even nadenken. Probeer eens even terug te redeneren naar jezelf. Weet je nog het moment dat het evangelie bij je indaalde? Kan je het nog herinneren welk moment dat was? Probeer even terug. Sommigen moeten denk ik heel diep graven, lang geleden. Ik weet het nog wel van mezelf. Ik was 13 jaar. En het was heel opvallend. Ik zat op de fiets naar school. En ik had grote moeite, omdat ik dacht dat God mijn tegenstander was. Ik dacht in redenaties, bij iedere fout die ik maak, of alles wat mij overkomt, heeft oorzaak en gevolg. Als ik een slecht cijfer haalde op mijn 13e, ik zat nog maar op de MAVO, dan dacht ik, is weer een straf van God. Ik kon zijn liefde niet ervaren in mijn leven door alles wat ik dacht en deed. Ik weet nog dat ik mijn fiets uit de schuur pakte, want ik moest 20 minuten fietsen naar school in Dubbeldam. En dat ik één ding zei, ergens op mijn fiets, dat moment dat ga je nadenken, het was koud, zo'n beetje het weer als dit. En dat ik één ding zei, Heer, ik ben opgevoed gewoon met het Bijbel en de kerkgang. Heer, ik wil niet meer tegen u strijden. Maar wilt u mijn Israël zijn, mijn strijder? En ik weet nog, ik kan de lantaarnpaal aanwijzen, broeders en zusters. Waar het precies was, op de meter, op de vierkante meter, waar God antwoord gaf. Ik zat op de fiets, ik was bijna bij school. Ik moest nog 400 meter, denk ik. Ik weet het bochtje nog te vinden. En die keer dat ik langzaam met de auto denk ik eraan. Dat God vrede gaf. Met één tekst. En dat is mijn genade, is jou genoeg. Die tekst kwam binnen. Ik was 13, ik begreep er geen moer van nog. Maar ik kwam op school. En ik ben de eerste uur had ik aardrijkskunde. En de aardrijkskundedocent, ik moet met een grijns van hier tot hier hebben gezeten. Die zegt, wat is met jou aan de hand? En ik kon het niet antwoorden. Ik kon het niet uitleggen wat er gebeurde. Maar op dat moment veranderde iets in mijn leven, wat tot op de dag van vandaag duurt. Dat God niet meer mijn tegenstander was. Die enge man, die afstandelijke God met het vingertje, bleek mijn God te worden. Bleek mijn vader te zijn. En als ik wel eens denk waar ik allemaal mee bezig ben, mijn dagelijks leven, en als ik preek en als ik mensen, dan moet ik me telkens weer terug. En dit is wat de gemeente Sardis en ik dagelijks nodig hebben. Bedenk hoe ik het ontvangen heb. En ik had niets in te dienen op mijn 13e. En ik heb vandaag op mijn 43e ook niets in te dienen. Want ik bedenk mij iedere keer weer, het is genade. Niets uit mij en alles uit Christus. En ik durf het aan om de stelling aan te gaan. Dat u hetzelfde, maar dan een heel andere context heeft meegemaakt. Dat geloven het moment is dat je ontdekt. Ik kan niks bij u indienen, zoals de tollenaar. Geen bijbelkennis en al die dingen niet. Maar ontdekt hebt, het is genade. Met alle nederigheid van hart. Met alle zonde en ellende die je meedraagt. En wat er dan gaat gebeuren, is bijzonder. Bedenk hoe je het hebt ontvangen en gehoord. En dan staat er het tweede zinnetje. En houd het vast. Houd het vast. Wil zeggen dat je iedere keer blijft bedenken. Ik leef uit genade. Waarom? Omdat de Satan iedere keer weer hetzelfde trucje bij ons uitprobeert. Om datgene waar ik van overtuigd ben daarvan af te brengen. Lees het Nieuwe Testament, lees Petrus, lees Paulus, lees Johannes. En ik denk, als we het opnieuw aan u zouden vragen, dat u ook daarmee zult instemmen. Dat Satan dag en nacht bezig is om ons daarin de pijlen af te schieten. Jij niet deugt, dat het niet voor jou is en dat het allemaal onzin is. En daar gebruikt hij heel veel mensen voor en heel veel toeters en bellen. Maar hier zegt de Heer Jezus zelf, houd vast. Houd vast aan de bron van het evangelie. Christus en dien gekruisigd. En hij leeft. Dat vasthouden is niet makkelijk, broeders en zusters. Dat vasthouden loopt hier de gemeente Sardes het gevaar dat het in een sleur terechtgekomen is. En wat betekent die sleur? We zingen de liedjes wel, we lezen ons Bijbelgedeelte, maar het raakt niet meer. Dat er dagen overheen gaan, ook dat zult u herkennen. Dat je soms denkt, het raakt me niet. Ik weet het wel, ik weet waar het staat, ik weet bijna waar de tekst heen gaat, maar het raakt mijn hart niet. En het raakt niet meer in het dagelijks leven soms. En dan krijg je die sleur. En waar gaan we naar hunkeren dan? Naar entertainment. En sommige kerken raken het evangelie niet meer. Wat ga je dan doen? Dan gaan we het leuk maken. Dan gaan we een sjoelbak bijzetten. Dan gaan we andere dingetjes doen. Vooral om de wereld het nog leuker te maken. En dan kan het heel gezellig zijn. Ja hoor. Heel gezellig. En we eten. En we drinken. En we doen. En we laten. Maar dat is niet meer bedenken wat het is. Want vanuit het bedenken hoe ik het evangelie heb mogen ontvangen, ligt voor mij de les wat ik uit wil delen. Bekering. Het is eerst bedenken. Het is vasthouden. En bekeer u. Keer u is ook omdraaien. Dat doe je eenmalig, misschien de eerste keer dat ik merkte van ik mag het aan de Heer overgeven, dan dat noem ik mijn bekeringsmoment. Daarna heb ik nog heel veel moeten leren om het vast te houden. Maar ik heb ook meerdere bekeringsmomenten in mijn leven gehad. Uit mijn eigen praktijk. Ik heb namelijk gedaan, ik zal het u eerlijk zeggen, wat Sardes deed. In mijn eerste gemeente. Ik was voorganger. Ik heb de opleiding gedaan in Amsterdam. Het werd vooral verteld hoe je de Bijbel moest onderzoeken en alle dingen. Maar hoe je een gemeente moest leiden, weet ik niet. En ik weet nog goed, ik was 27, een eerste gemeente in Rotterdam. Ik werd voor een groep neergezet, die ik nauwelijks kende. En ik dacht vaak aan het eind van die, nou vooral voor de dienst, hoe hou ik ze allemaal tevreden? En ik ging leven naar het beeld dat iedereen het eind van de dienst blij moest zijn. En ik wilde als een butler door de gemeente trekken en die een stukje Maranatha-prediking te geven en daar een paar mooie handen omhoog liedjes en daar een paar dit en dat. En ik voelde me een soort butler door de gemeente trekken. Ik was bezig de gemeente te entertainen. Totdat God mij weer een tweede bekering gaf. En ik weet het nog goed, ook dat kan de stoeptegel aanraken. En weet waar dat was, op het metrostation in Pernis. Op een avond laat, na een raadsvergadering, dat God me liet zien en de één vraag stelde in mijn gedachten. Waar ben jij mee bezig? Diezelfde avond kwam er een uitnodiging of ik piano wilde spelen bij een conferentie, hier vlakbij in de schuilplaats in Ede. Daar sprak een dominee uit Afrika, Konrad Mbewe. En Konrad Mbewe heeft als bijnaam de Spurgeon of Africa. De Spurgeon van Afrika. Een prediker. Naar Gods hart. En hij liet mij zien. In 5 lezingen. De 5 sola's van de reformatie. Door Christus alleen. Door geloof alleen. Door genade alleen. Door alleen aan God de eer. En daar liet God mij weer zien. Ja. Dit is wat ik verlang. En dat is bekeer u. Misschien voor de 2e, 3e, 4e, 188ste keer dat je dat soms kan meemaken. Dat je terug moet gaan omdraaien. Vasthouden wat je ooit hebt gekregen. En daar kwam ik weer terug. Bij waar ik ooit op 13 jaar ontdekte. Het was genade. En op dat metrostation ontdekte ik het weer. En moest ik nog een keer bekeren. En ik denk, broeders en zussen, dat is het leven van een christen. Dat is wat we zien in Israël, door de woestijn trekkend. Vallen en opstaan, vallen en opstaan. En God gaat met ons mee. Hij laat niet los de werken van zijn handen. En hij wist waar ik naartoe zou gaan. Maar ik moest onderworpen worden aan hem. Onderworpen als kleine Wietse tegenover een groot God. Dat Wietse niet centraal moet staan, maar dat in de erediensten Jezus Christus centraal moet staan. Dat niet moet gaan om de koppen van de voorgangers en de leiders op de boekjes. Maar het moet gaan om de lof van Christus. Daarom ligt de brief van Sardis mij aan het hart. Ik herken mezelf. Ik heb gezien hoe verleidelijk het is om erin te stappen. En zeker als voorganger, zegt u eerlijk. Ik weet zeker, als we het applaus willen hebben, en de mooie dingen willen doen, en veel mensen in onze kerk willen krijgen, zijn er genoeg middelen in de wereld waarop ik mensen wel binnen kan krijgen, hoor. Grote shows en allerlei andere dingen. Maar de Heer Jezus zegt er iets aan, achteraan. In vers 3. Als u niet waakzaam bent, zal ik bij u komen. Als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. We kennen dit vers. Dit vers is niet zomaar een verwijzing, maar een verwijzing naar de komst van de Heer. Dit kennen we uit de reden van de laatste dingen. Waarin Jezus zelf zegt, ik zal komen. Hoe zal ik u dan aantreffen? Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet, zongen we er straks. Hij komt als een dief. Voor wie? Voor hen die hem niet verwachten. Zou hij voor de waarachtige gemeente als een dief komen? Helemaal niet. We zingen over zijn komst. En als hij komt, dan hoop ik dat u met mij kunt zingen. Welkom Heer, in uw wereld. In uw gemeente. Welkom Heere God als Heer van de gemeente. We verwachten u. Al duizenden jaren kijken we uit naar uw komst. Voor ons hoeft hij niet als een dief te komen. Maar wel als dit niet gebeurt. Als u niet waakzaam bent, staat hier in vers 3. Voor de waakzamen geldt dit niet. Die zullen weten. Die zullen verblijd zijn. Die zijn die bruid, die wachten. Enzovoort. Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel in Sardis. Vers 4 zegt, u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. Hier komt die kleding hè, van de stad, die als textielstad. Men wilde heel graag in witte kleren lopen in Sardis, want het was zo mooi. Maar hier gaat het over een diepere laag. Niet bevlekt. En bevlekt betekende dan vooral in de context van de openbaring bevlekt met ontucht en onreine seksuele zaken. Maar betekent ook afgoderij. En nu lijkt het alsof dat in Sardis dan niet gaande, maar het is wel degelijk gaande. Want zelfzucht is ook afgoderij. Jezelf zodanig liefhebben boven God en boven je naast is ook afgoderij. Dat is wat hier naar voren komt. Bevlekt zijn enkele mensen in ieder geval niet. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren omdat ze het waard zijn. Want de witte kleren worden hier niet door Sardis uitgedeeld. Niet de grote textielstad. Maar het is de Heer Jezus zelf. Die zal zeggen, je bent het waard. Want hoe ontvangen wij witte kleren? Door terug te gaan naar het begin. Hoe hebt u het ontvangen? Wat hebben wij ontvangen? In geestelijke zin hebben wij witte kleren ontvangen. Als we later in het boek Openbaring gaan die term meerdere malen tegenkomen. Zij die je niet ingelaten hebben met de werken van het beest. Met alle onreinheid van de hoer van Babylon. Dat zijn zij die vast hebben gehouden. Die bedenken en weten wat het evangelie inhoudt. En die zich bekeerd hebben. Dat zijn zij die witte kleren zullen dragen. Zij zijn het waard omdat zij een keuze hebben gemaakt. Om niet voor eigen waarde te kiezen, maar de Heer Jezus te verheerlijken. Tegenover de Romeinse keizers. Tegenover alle weerstand. En in deze wereld. Door niet te assimileren met de wereld. maar om Jezus te weerspiegelen in hun dagelijks leven. Daarvan zegt Jezus, die zijn het waard. Want die hebben zich bekeerd van de wereld. Bekeerd van afgoderij. Bekeerd van wereldgelijkvormigheid. Door het besef te hebben wat het evangelie werkelijk inhoudt. Uiteindelijk komt dan het slot, vers 5 en 6. Wie overwint? Wie dus vasthoudt? Wie dus blijft bij de beginselen van de gemeente van Christus? Zal bekleed worden. Mooi, ik blijf het fantastisch vinden. Bekleed worden wil zeggen, het wordt aan ons gegeven. Het kleed wordt over je heen gedaan. Door hem die ons daartoe waardig acht. Dit is een troostrijk beeld van, zoals ik mijn kinderen wel eens kan aankleden. Ga maar staan, dan doe ik die nieuwe jurk wel voor je aan. Die nieuwe blouse, ik help je. Dat vaderlijke beeld van dat onze besmeurde rommel weg mag gaan. En die besmeurde kleding rein gewassen wordt door het bloed van Christus. Wij worden bekleed. Dat kleed heb ik niet verdiend. Dat heb ik niet kunnen kopen. Dat kleed is niet verkrijgbaar in heel de stad Sardes. Maar wordt gegeven. En het gevolg is, ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar daar komt het. Ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. En dat is wat Sardes niet meer deed. Sardes beleed niet meer de naam van de Heere Jezus. Maar beleed misschien de naam van de gemeente. Had het over de eigen kerk en over de eigen prestaties en alle mooie dingen. Daar ging het om het belijden van de naam van de voorganger misschien. Of van een paar succesvolle muzikanten, ik weet het niet. Het staat er niet. Maar hier komt het op neer. Wie mijn naam belijdt, zal de gevolgen ondervinden. Tegenstand, afwijzing. Wie naam mijn naam belijdt, zal bekleed worden. Wie mijn naam belijdt, zal overwinnen. Wie mijn naam belijdt, zal niet uit het boek des levens gewist worden. Maar ik zal zijn, lees ook haar, naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Die gemeente is een gemeente die volhardt in de basis. En weet, we gaan door. En boven, voor de troon van God, wordt onze naam belijden. Wat een troost. Wat een troost. Dat dit gebeurt in de hemelse gewesten. Jezus zegt, ik ga je naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. En al die engelen die waarvan Hebreeën 2 zegt, die als dienende geesten zijn uitgezonden ten behoeve van de heiligen. Onze naam klinkt. God ziet elke traan en vergaart die in zijn kruik, Psalm 56. Onze naam wordt belijden. Ik heb het niet nodig dat wij een belijdende naam in de wereld hebben. Wij hoeven het applaus niet te hebben van Hogeveen of van Veenendaal. Ik heb maar één naam nodig, die gegeven is, dat mijn naam beleden wordt door onze hemelse Vader. Van hem is het enige wat ik wil horen. Goed gedaan, gij getrouwe dienstknecht. Dat heb ik mogen leren in 16 jaar. En ik denk dat ik met u in gesprek zou gaan, dat er velen van u, ieder op uw eigen weg. Mijn verhaal is niet meer of beter of anders. Maar ik hoop zo van harte dat u dat met mij kunt belijden. En ik zeg er met ernst bij. Als je dat al jaren niet meer ervaart. En als je niet meer weet waar je nou eigenlijk staat in geloof. Bedenk. Houd vast. Keer terug. Wees waakzaam. Laat wie oren heeft horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En misschien heel specifiek vanmiddag. Je hebt het gehoord. Luister. Bedenk dit niet een mooi praatje voor een zondagmiddag. Maar dat de geest van God diep in jouw hart deze stem uitspreekt. Bedenk. Houd
houd vast. Bekeer. En wees waakzaam dat het niet geroofd wordt uit je hart. Amen. Broeders en zusters, we gaan een prachtig lied hierover zingen als antwoord. Lied 645 en dan, ja, alle versen. Lied 645, diep, diep aan uw voeten, o Jezus, buig ik neer. En voel de troost, de zoete, dat gij mij aanneemt, Heer. En dan de plek van bedenken, ja, bij het hout des kruises rust het harte moe en mat. Het dierbare bloed van Jezus, dat is mijn roem en schat. 645. Jezus Christus, onze vredevorst, bij u rust het anker van geloof. Bij u alleen, o Heere Jezus, is het rustpunt van onze ziel. Want alleen bij u is genade te vinden en volheid van liefde. Vader, dank u wel voor uw indringende woorden. Die u spreekt ook tot de gemeente van vandaag. Bedenk
Vader, en als wij bedenken, Heere, hoe u in onze levens kwam, dan kunnen we maar één ding gezamenlijk ontdekken. Het was uw grote liefde. Het is uw liefdevolle vaderarm geweest. Niets uit ons. Want Vader, uit onszelf derven wij de heerlijkheid Gods. En wacht ons een eeuwige bestemming in de hel. Maar het was uw grote genade. Heer, het bloed van het kruis wat gevloeid heeft voor onze zonden. Wat ons trok uit de poel van verderf. En niets uit ons, maar alles uit u. Heer, bij die plek willen we telkens terugkeren. En willen we het brood eten en de wijn drinken. Waarin u de tekenen gegeven heeft waarom het moet draaien in de gemeente. Niet een staat van perfectie, maar een brevet van onvermogen. Dat we leven uit genade. Heere, doe ons waakzaam zijn. Om als gelovigen, als kerk, niet te vervallen in het gedrag van Sardes. Niet hoogmoedig te worden in het denken dat we wel levend zijn, maar diep in onze zielen stervende zijn. Of zelfs al gestorven zijn. Heer, ik bid u voor de kerk in Nederland. Heer, waar soms uiterlijk vertoon een schijnveiligheid en een schijnheiligheid kunnen oproepen. Ik bid, Heer, dat alle voorgangers in ons land het diepe besef mogen hebben om wie het draait. Wiens eer er op de voorgrond moet staan. Ja, Heer, dan zal er een opwekking plaatsvinden in ons land. Dan zal ons land terugkeren naar de Heere, Heere alleen. Vader, u kunt een machtig wonder doen, ook in ons land. En we zien zoveel afval. Niet alleen buiten de kerk, maar helaas ook binnen uw gemeente. Heer, waar het vlees sterker blijkt dan de geest. Waar de roepstem om comfort groter is dan de navolging dwars door het lijden. Heer, ik bid u, hou ons dicht bij uw vaderhart. Ook heel persoonlijk. Heer, want ook in ons eigen hart kan het die weg gaan. En kunnen we makkelijk in een sleur terechtkomen dat we denken dat het allemaal wel goed zit. Want we hebben ooit toch belijdenis gedaan. We zijn toch ooit gedoopt. Maar Vader, niet iedereen die Heere, Heere roept. Maar juist ook in het doen, in de dagelijkse praktijk, zal de vrucht van uw genade zichtbaar worden. Daarop zullen wij getoetst worden. Niet een vrucht doorwerken. Heer, maar werken uit de vrucht van uw opstanding. Vader, ik bid u voor ons als gemeente, als Maranatha, Heere, dat we vast zullen houden aan uw evangelie. Dat we geen water bij de wijn doen. En de woorden ook tot ons laten komen zoals ze er staan. Vader, dat kan soms pijn doen. Het kan soms zout in de wonden zijn. Maar het reinigt en het bouwt op. En ik bid, Heere, voor die mensen ook misschien vanmiddag en hier aanwezig. Die het gevoel hebben een Sardes christenen te zijn. Dat ze de weg die u zelf aanbeveelt weer zullen wandelen. Door terug te keren tot de essentie van het evangelie. Door waakzaamheid te betrachten. En vast te houden aan die essentie. En in die nodig zich te bekeren. Vader, u laat ons niet alleen gaan. U laat uw gemeente niet los, u laat ons persoonlijk niet los. En ik bid ook voor onze jongeren, dat ook zij mogen beseffen, dat het niet gaat om alleen maar geloofservaringen, dat het niet alleen maar gaat om kennis, maar dat het gaat om het kennen van de Heer Jezus, vanuit het hart. En dank u wel dat u alle verbrokenen van geest wil aannemen. Dat u iedere zondaar niet afwijst, maar welkom heet bij u. Om niet om hen te laten zoals ze zijn. Door de kracht van genade en vergeving op weg te sturen. Heer, met Christus in zijn geest. Heer, dank u dat u zo wilde spreken tot ons en mijn hart. Heer, dat we iedere keer mogen zeggen, dank u voor het kruis. Dank u voor de genade. Dank u. En doe ons vreugdevol op weg gaan. Omdat we een ontmoeting met u mogen hebben. En we eren en prijzen uw heilige naam. De naam van Christus zij geloofd. Met diepst ontzag. Want iedere dag weer overlaat u ons met uw gunst bewijzen. Halleluja. Amen. Goed, broeders en zusters. Ik mag u nog wijzen op de collecte bij de uitgang. Laat dat een dankoffer zijn aan de Heere. En mocht u nog vragen hebben over wat gezegd is vandaag. Ik kom zo met u koffie drinken. Maar ik hoop ook dat u meeneemt de rijke woorden van de Heer Jezus zelf. Ook uit dit woord. Dat u mag opbouwen. En niet mag afschrikken. Maar dat u op mag bouwen in het allerheiligste geloof. Wij gaan zo meteen staan voor de zegen. En na de zegen zingen we met elkaar Johan de Heer 33. Prachtig lied van de vreugde over de naam van de Heer Jezus. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. En die naam is ook ons gegeven. Maar ook een diepe vraag. Kent gij die naam? Nou, dat is een persoonlijke vraag die je mag antwoorden in je hart. U bent welkom zo meteen ook voor de koffie en onderlinge ontmoeting. Ik wens u gezegende feestdagen toe. En niet alleen een bord vol met eten, maar vooral de diepe essentie. Wat het betekent dat de Heer Jezus mens is geworden onder ons. Dat is de diepe vieren van kerst. En laat dat andere niet overschaduwen. Maar blijf bij de ware boodschap van Johannes 1. Het woord is vlees geworden. Zullen we gaan staan en ontvang de zegen. Neem de zegen mee op de wegen die je zult gaan. Dwars door de dalen heen zal hij je stok en de staf zijn. En over de bergen heen zal hij het uitzicht laten zien op het nieuwe Jeruzalem. Ontvang zijn zegen. De liefde van God onze Vader en de genade van Jezus Christus de opgestaande Heer. En de troost, kracht, leiding en richting van de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allen totdat de dag aanbreekt dat Jezus terugkomt. En hij ons thuis zal brengen naar het Vaderhuis met de vele woningen. En tot die tijd roepen we uit met alle heiligen. Maranatha, kom Heer Jezus, kom. Amen. Lied 33.